goede avond allemaal. Heerlijk om zo met elkaar deze liederen te zingen. En we willen eerst de Heer om een zegen vragen over deze dienst, omdat we weten en beseffen dat we helemaal van Hem afhankelijk zijn. En ik wil in het gebed speciaal ook bidden voor huwelijken in crisis. Ik ben er van de week ook weer mee geconfronteerd en er zijn er ook van u die ermee geconfronteerd worden. In mijn directe omgeving was ook een echtpaar met kinderen. Ik denk dat ze al ruim 20 jaar getrouwd waren. En opeens had de man een ander. Kwam niet meer in de diensten, niet meer in de kerk. Heeft denk ik een maand of 5 geduurd. Is intensief gebeden en gesproken, ook heel veel gebeden voor dat echtpaar. In het geloof dat de Heer machtig is om ook dingen te herstellen die kapot gegaan zijn. Ik denk dat we dat wel eens te weinig geloven en te weinig doen. En buitengewoon bijzonder deze week, afgelopen woensdag in de dankdagdienst en vanochtend weer, die man was weer met haar in de kerk. En het is heel bijzonder, die vrouw met wie die een tijd een relatie heeft gehad, had op Facebook gezegd, ik wil je niet meer zien. Weet u, ik geloof dat God ingrijpt. God is bij macht om dingen te herstellen. Als dingen misschien in uw relatie, misschien bent u ermee geconfronteerd in de directe nabijheid, dingen kapot gegaan zijn, dreigen kapot te gaan. Ook laten we blijven vertrouwen, blijven geloven dat de Heer bij macht is oneindig veel meer te doen dan we bidden of dan we beseffen. Zullen we bidden. Onze trouwe God en Vader in de hemel. We komen bij u aan het begin van deze samenkomst en willen u danken. U danken dat u ons hier brengt. Heer, dat is niet vanzelfsprekend. Dat wij zo in vrijheid hier samen mogen komen. Daar willen we u voor danken. Heer, we voelen ons verbonden met al onze broeders en zusters die niet zoals wij vrij samen kunnen komen, maar die het in het geheim moeten doen. Die misschien wel op dit moment gevangen zitten in de gevangenis of in het strafkamp of waar dan ook. Die misschien nu al gemarteld worden. En wat is hun misdaad? Dat ze u lief hebben en u geloven. O Heer, we bidden voor ze. Houd ze vast, houd ze staande, ondersteun ze. Met uw eeuwige armen. Dat ze de pijn niet zullen voelen. Heer, als het moment daar komt dat het einde aan hun leven gemaakt zal worden, o Heer. Dat de hemel voor hen zal opengaan. O Heer, wees bij ze. Schenk hen uw genade. En ik heb het vaker horen zeggen. Mensen die lange tijd gevangen hadden gezeten, die gemarteld waren, die door uw genade vrijgekomen waren, dat ze het zeiden. We merkten het, we ervaarden het. Dat er mensen waren die voor ons gebeden hebben. Heer, we bidden u voor uw volk Israël. Volk dat constant bedreigd wordt. Aanslagen die zomaar onverwachts kunnen plaatsvinden, die ook plaatsvinden. Dreiging van alle kanten. O Heer, spaar uw volk. Strek uw zegenende en beschermende hand over uw volk uit. We willen u bidden voor de leiders van het land. Premier Netanyahu, voor de leiders in het leger, o Heer, geef ze wijsheid. Dat ze zullen weten wat ze moeten doen. Heer, en we willen u bidden dat het volk niet langer het vertrouwen alleen op het leger zal stellen, of op Amerika, of waar dan ook op, maar dat ze tot u zullen gaan roepen om genade, om ontferming. We bidden u vooral de Messias beleidende gelovigen, Joden, die u hebben mogen leren kennen, o Heer Jezus, als de Messias. Die gekomen is en spoedig komen zal. O, ze hebben het lang niet altijd gemakkelijk hier. Houd ze vast en houd ze staande. En zegen hen als ze hun volksgenoten willen bereiken met het evangelie. Heer, en alles gaat heen naar het moment dat heel Israël zalig zal worden. O, wat een dag zal dat zijn. Heer, we bidden u voor huwelijken die onder druk staan. Huwelijken die dreigen kapot te gaan. O Heer, ik wil u danken voor dat ene echtpaar. Heel dicht in mijn omgeving. Heer, waar Het dreigde helemaal kapot te gaan. Heer, er is intens gebeden door zeer velen. Heer, en deze week is er een ommekeer zichtbaar. Heer, en we mogen dan u danken. U bent de machtige. U bent de God die wonderen doet, ook nu nog vandaag. O Heer God, en ik wil u bidden. Geef definitief herstel daar. Heer, en ook hier zullen er mensen zijn die daarmee geconfronteerd worden. Misschien zelf wel. In hun eigen huwelijk dat kapot dreigt te gaan of kapot gegaan is. O Heer, ontferm u zich. Heer, wees genadig. Heer, u bent de machtige. En u haat de echtscheiding. O, u bent de machtige Heer om herstel te geven. Om mensen die misschien met een ander een relatie zijn begonnen, om die in te laten zien dat dat niet de weg is die u wil dat ze gaan. Dat die dwaalweg, dat dat gestopt zal worden. Heer, dat er een terugkeer zal komen. Dat er verzoening plaats zal vinden. Heer God, en als wij daarmee misschien iemand kennen die zich in zo'n situatie bevindt en we in contact met zo iemand komen, Heer God, we willen u bidden om wijsheid, om fijngevoeligheid, om woorden te vinden, woorden van uzelf, die de ander zullen raken. En de ander de ogen zullen openen. En de ander tot bekering zullen brengen, tot terugkeer. Heer, voor u is niets te wonderlijk. We mogen alles van u verwachten. Heer, u kent ieder van ons persoonlijk, zoals we hier vanavond zijn. U weet wat ons bezighoudt, wat in ons hart is. Heer, geef genade om vanavond al die dingen los te laten. Om vanavond helemaal gericht te kunnen zijn op u. Zoals we het lezen ook in de Bijbel op de berg van de verheerlijking zagen, niemand dan Jezus alleen. Dat we vanavond op u gericht zullen zijn. En scheld de Satan dat hij van ons vliegt en ons geen hinder doet. Ons geen andere gedachten zal geven. Ons geen slaap zal geven of wat dan ook. Maar dat we helemaal gericht zullen zijn op u. Heer, wilt u met uw Heilige Geest in ons midden zijn. Dat we vanavond beseffen, Heer, dat we hier in uw tegenwoordigheid zijn. Dat we een ontmoeting met u zullen hebben. Heer, wilt u onze harten aanraken. Onze harten openen. Dat we uw stem zullen horen. Misschien door een lied. Door een bijbeltekst. Door een woord wat gezegd wordt. Heer, dat we zo aangeraakt zullen worden deze avond. Dat we anders vandaag, hier vandaag gaan dat we gekomen zijn. Heer, we leven in spannende tijden. Er gebeurt zoveel in deze wereld. Wat ons zorg kan geven. Alle vluchtelingen die ons land binnenkomen. En we maken ons te zorgen over. Hoe gaat zal dat verder gaan? Wat gaat er allemaal gebeuren? Tegelijk ook, Heer, is het onze roeping, onze opdracht om met barmhartigheid bewogen te zijn. En misschien moeten juist christenen, gelovigen, vooraan staan om vluchtelingen als ze ons land binnenkomen en hier te vertellen over de Heer Jezus en een Bijbel te geven. Om de eerste te zijn die met hen in contact komen, want als dat niet gebeurt, dan zijn het de radicale moslims die contact met hen zullen opnemen. O Heer, we willen bidden dat vele van die vluchtelingen hier tot geloof in u zullen komen. Misschien moeten ze juist daarom hier wel komen om u te leren kennen. O Heer, ik wil u bidden voor iedereen. Alle kerken, gemeenten, gelovigen die zich hiervoor inzetten. Zegen ze, Heer. En dat er meer zullen zijn. Die zich geroepen weten om die mensen te bereiken. En iets te laten zien van u, van uw liefde, van uw bewogenheid. Heer, als we uw woord willen gaan openen vanavond, dan bidden we u. Spreek daardoor tot ons. Heer, onze verwachting is deze avond van u alleen. We zien uit naar wat u gaat doen. En we loven en prijzen uw wonderbare naam voor wie u bent. U komt toe. Alle lof, alle eer, alle aanbidding tot in eeuwigheid. Amen. We gaan eerst nog een lied zingen. Opwekking 245. Hier in uw heiligdom, dicht bij uw troon, vraagt uw aanwezigheid om stil te zijn. 245. gaan lezen uit de eerste Petrusbrief. 1 Petrus hoofdstuk 4. 1 Petrus 4. En we lezen daar van vers 1 tot vers 14. 1 Petrus 4, vers 1 tot 14. En daarna zingen we uit Johannes de Heer 911. Zijn naam is wonderbaar. Zijn naam is wonderbaar. Maar eerst 1 Petrus 4. En ik lees het uit de herziene Statenvertaling. Dan lezen we. Wel nu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte. Wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde. Om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerte van mensen, maar naar de wil van God te leven. Want we hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij. Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid en zij belasteren u. Maar ze zullen rekenschap moeten afleggen aan hem die gereed staat om de levenden en doden te oordelen. Want daartoe is aan de doden het evangelie verkondigd, opdat ook zij wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar God in de geest. En het einde van alle dingen is nabij, wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden. Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal menigte van zonde bedekken. Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren. Laat ieder de anderen dienen met de genadegaven zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt. Als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt. Zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe tot in alle eeuwigheid. Amen. Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. Als u smaad wordt aangedaan om de naam van Christus, dan bent u zalig, want de geest van de heerlijkheid en de geest van God rust op u. Wat hem betreft, wordt hij wel gelasterd. Maar wat u betreft, wordt hij verheerlijkt. Tot zover de lezing van het woord zalig, die het woord horen en het bewaren in hun hart. Ik wil vanavond met jullie met name stilstaan bij vers 2 van 1 Petrus 4. Vers 2 van 1 Petrus 4. Daar staat om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerte van mensen, maar naar de wil van God te leven. We hebben de eerste Petrusbrief opgeslagen. En de apostel Petrus, die schreef zijn brieven aan de vreemdelingen in de verstrooiing. Letterlijk aan de pelgrims in de diaspora. Gelovigen uit de heidenen en gelovigen uit de joden. En Petrus die schreef deze brieven in reactie op de toenemende vijandschap die de gelovigen tegenkwam. En in die zin zou je kunnen zeggen, zijn deze brieven, en we hebben nu de eerste brief van Petrus opgeslagen, die brief is brandend actueel anno 2015. En zoveel broeders en zusters van ons worden daarmee geconfronteerd. Met lijden en vervolging. In Syrië, in Irak, Noord-Korea, Nigeria en noem maar op. We mogen de Heere dankbaar zijn voor de vrijheid die wij nog hebben. Hoewel, ook in ons land zal het er voor gelovigen niet makkelijker op worden. En misschien is de welvaart die wij hier hebben, de voorspoed, is misschien wel onze vervolging. Dat wij zo gemakkelijk afgetrokken worden van de Heer Jezus. Petrus die zegt het, houd je oog op de Heer Jezus gericht. Verwacht het van hem alleen. Petrus stelt de Heer Jezus voor als hoop in dagen van lijden, in dagen van verdrukking, in dagen van vervolging. In een wereld die vijandig is tegenover het christelijk geloof. Petrus zegt het, op hem, op de Heer Jezus, kun je aan. Op hem kun je vertrouwen. In hoofdstuk 1 zegt hij, in hem mogen we ons verheugen met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Dat zijn prachtige woorden. Ik hoop dat ze herkenbaar zijn in uw eigen leven. In hem mogen we ons verheugen met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Petrus weet dat de lezers nu al geconfronteerd worden met vervolging, maar dat ze nog meer vervolging mee gaan maken. En hij zegt tegen hen, verwonder je hier niet over. Verwonder je niet over de vuurproef van vervolging. Ze hebben de Heer Jezus vervolgd, ze zullen ook de zijne vervolgen. Eerder is het een voorrecht om te mogen lijden voor de naam van de Heer Jezus. Als je leest in Handelingen waar de apostelen, de gelovigen, al zo snel na de uitstorting van de Heilige Geest en de hemelvaart van de Heer Jezus vervolgd werden, dan lees je in Handelingen 5, ik dacht dat het vers 42 is, lees je dat de apostelen zich verheugden omdat ze door de Heere waardig geacht werden om te mogen lijden voor de naam van de Heer Jezus. En met deze brief wil Petrus de gelovigen en ook u, ook jou, ook mij bemoedigen. God laat dingen toe in het leven van de zijnen. God laat ook dingen toe in ons leven om ons te volmaken. Om ons meer en meer te laten lijken op de Heer Jezus. En soms kan dat betekenen vervolging. In 1 Petrus hoofdstuk 5 vers 10, daar staat, de God nu van alle genade, die ons geroepen heeft tot zijn Heer, tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, hij zelf mogen u na een korte tijd van lijden toerusten, bevestigen, versterken en funderen. In onze ogen duurt dat soms heel veel jaren. Vanuit God gezien, na een korte tijd van lijden. O lieve mensen, wat kunnen we bemoedigd worden door getuigenissen van vervolgde broeders en zusters. Die hebben moeten lijden vanwege hun geloof in de Heer Jezus Christus. Ik heb het voorrecht gehad in de loop van de jaren diverse van zulke broeders en zusters te mogen ontmoeten. En weet u waar ik telkens weer door geraakt werd? Als ze erover vertelden. De vreugde die ze hadden in het lijden. De liefde die ze hadden voor de Heer Jezus. Het vertrouwen, zoals ze spraken over God, dat Hij bij hen was in die moeilijke omstandigheden. En ook, en dat raakte hem ook telkens weer, de bewogenheid die je proefde met de vervolgers. Dat ze gebeden hebben en nog steeds baden voor de mensen die hen vervolgd hadden. En dat ze ook zeiden, jullie gebed voor ons, voor de mensen die vervolgd worden, is zo belangrijk. Want we merkten het, toen we gevangen zaten, toen we gemarteld werden, we merkten het, dat er velen waren die voor ons gebeden hebben. Dat we merkten dat de Heer ons mede daardoor ook kracht gaf. En je zou kunnen zeggen, een kerntekst of twee kernteksten van de eerste Petrusbrief zijn wel die twee versen, die twee eerste versen van hoofdstuk 4. Wel nu, ik lees ze nog maar een keer, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte. Wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde. Om nu, in de tijd die nog overblijft voor ons, in het vlees, niet meer naar de begeerte van mensen, maar naar de wil van God te leven. En hier in het eerste vers wordt eerst gewezen op het lijden van de Heer Jezus. Het lijden van Christus toen Hij hier in het vlees, toen Hij op de aarde was. In hoofdstuk 2 schrijft Petrus daar ook over, hoofdstuk 2 vers 24. Die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij voor de zonde dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Oh, wat een wonder van genade dat de Heer Jezus die weg heeft willen gaan. Dat Hij gekomen is naar deze aarde, dat Hij zijn leven gegeven heeft. Geleden heeft. De straf, het oordeel dat wij verdiend hebben, hadden gedragen heeft. Hij betaalde de losprijs. Hij kocht ons vrij. Als wij lijden moeten ondergaan, denk dan aan zijn lijden. Wat het hem gekost heeft. Nooit kan ons lijden zo zwaar zijn als zijn lijden geweest is. En hij deed het uit liefde. Voor jou, voor u, voor mij. En dat heeft consequenties. Dat zegt vers 1 ook, wel nu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, en dan komt het, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte, wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde. En dan knipper je misschien even met je ogen als je deze woorden hoort. Dat we moeten lijden vanwege ons geloof, zoals hier staat, dat kunnen we nog begrijpen, dat zien we om ons heen, wereldwijd. En als wij trouw willen blijven aan de Heer Jezus, oh, dan moeten we er ook maar rekening mee houden dat mensen lang niet altijd aardig tegen ons zullen doen. Dat kan lijden gaan betekenen. En hou er maar rekening mee dat het eerder toe zal nemen dan af zal nemen. Mensen zien je als ouderwets. Ik las van de week nog de bekende atheïst Richard Dawkins, die heeft gezegd dat hij zich volle kracht zal gaan richten om het christelijk geloof te gaan bestrijden. Nog meer dan hij al gedaan heeft. En hij is niet de enige, er zijn de velen. En toen werd aan hem gevraagd, waarom doe je dat en waarom richt je je niet tegen de moslims, tegen de islam? Weet je wat hij zei? Als ik me keer tegen de christenen, dan vechten ze niet terug. En dan weten we, de Heer Jezus zei het. Heb uw vijanden lief. Hij zegt maar, als ik me keer tegen de islam en tegen de moslims, dan vechten ze, dan nemen ze hun wapens op en dan gaan ze mij misschien wel doden. Of mijn familie. Dat is het grote verschil. Dus hij kiest er speciaal voor om zich te richten tegen de christenen. En dat zal eerder toenemen dan afnemen. En dan staat hier in de rest van dat vers, wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde. En dan vraag je je af, hoe kan dat? Kan dat eigenlijk wel? Opgehouden met de zonde. Kunnen wij die situatie in dit leven bereiken, dat we ophouden met zondigen? Alleen de Heer Jezus was toch zonder zonde. Dat bereiken wij toch niet. Zeker. Dat wordt ook hier niet bedoeld. Dat we dan geen enkele zonde meer zullen doen. Maar wel wordt hiermee bedoeld dat gelovigen, die lijden, daar gaat het hier over, die lijden vanwege hun geloof in de Heer Jezus. Dat die niet hetzelfde blijven. De zonde, beste mensen, mag het in ons leven niet voor het zeggen hebben. Als we bij hem horen, bij de Heer Jezus. Hij heeft de zonde macht verbroken. Als we bij hem horen, dan zijn we met hem gekruisigd, met hem begraven, met hem ook weer opgestaan in een nieuw leven. En hij heeft de macht van de zonde gebroken. We zijn zijn eigendom geworden. We horen bij hem en zijn in die zin onttrokken aan de macht van de zonde. Ons nieuwe leven met hem, met de Heer Jezus, betekent een breuk, de dood van ons oude leven met de zonde. Toen de zonde nog onze baas was en wij een slaaf waren van de zonde. Als we tot geloof gekomen zijn, dan zijn we een slaaf geworden van Christus. Het is goed om dat in uw eigen leven na te gaan, hoe het ervoor staat. Van de Heer Jezus wordt in Hebreeën 5 vers 8 gezegd dat hij gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij geleden heeft. Het lijden van gelovigen, en misschien ervaar je dat zelf ook wel als je in een moeilijke weg moet gaan, een moeilijke tijd meegemaakt hebt in je leven. Het lijden werkt louterend, werkt reinigend. Als onze ogen ervoor open gaan, hoeveel het de Heer Jezus gekost heeft om ons te redden. Als je dat echt gaat zien, dan helpt dat. Dan wil de Heer God dat gebruiken om ons leven te heiligen, om ons leven te reinigen, om minder gemakkelijk te zondigen. 2 Korinthe 4 vers 11 zegt, wij die leven worden voortdurend aan de dood overgegeven om Jezus wil. Opdat ook het leven van Christus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees. Het is, als je daarover nadenkt wat het de Heer Jezus gekost heeft. Soms wordt er zo gemakkelijk over gesproken dat mensen zeggen hebben, ik ben een christen, ik hoor bij Jezus, het maakt niet uit hoe ik leef. Nee, lieve mensen, het is duur betaalde genade. Het heeft hem alles gekost. Het heeft hem zijn leven gekost. Je leest zelfs in Jesaja 53 dat het de Heere behaagd heeft hem te verbrijzelen. We kunnen daar met ons verstand niet bij, maar het heeft hem alles gekost. En als je dat beseft, als je ogen daar een klein beetje voor open gaan, dan wil je hem toch geen pijn doen door te blijven zondigen, om bewust dingen te blijven doen wat hem smart. En dan lezen we verder. Als je dat beseft, als je ogen daarvoor open gaan, wat het hem gekost heeft, de Heer Jezus, dan staat er in vers 2, om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerte van mensen, maar naar de wil van God te leven. En dat komt dichtbij hoor, dat komt heel dichtbij. De tijd die nog overblijft in het vlees, de tijd die de Heer ons nog geeft. We verwachten de komst van de Heer Jezus, spoedig ja. Het moment dat Hij ons tot zich zal nemen. De tijd die nog overblijft, de tijd tot dat moment. Of de tijd tot het einde van ons leven. We weten niet hoe lang. Een week, een maand, een jaar, langer. We weten het niet. Ons leven is kwetsbaar. We leven in ernstige tijden. Er gebeurt zoveel in de wereld. En wat gaat er nog meer gebeuren? En dan staat er in vers 2, om nu. Het is niet in eerste instantie belangrijk om te weten hoe lang het nog duurt. Of het nog een jaar duurt, of een maand, of een week, of 4 jaar. Dat is niet belangrijk. Nee, het gaat om het woordje nu. Om nu. Vandaag. Zondag 8 november 2015. Vandaag Begint de rest van je leven. Om nu, in de tijd die ons nog overblijft, vanaf vandaag, de tijd die de Heer ons nog geeft, niet langer naar de begeerte van mensen, maar naar de wil van God te leven. Niet langer naar begeerte van mensen, en dat betekent de diepste, de meest zondige begeerte, kwade begeerte die in je opkomen, begeerte, verlangens die niet van God zijn. Die ontspruiten aan het rijk van de duisternis. Dat je zegt, nee, dat wil ik niet langer. Daar breek ik mee, daar zeg ik nee tegen. In Gods kracht. En ik zeg, ja, dat is mijn verlangen om naar de wil van God te leven, de tijd die Hij me nog geeft. En wat is dat? Zijn wil. Ik denk bijvoorbeeld aan Psalm 32, vers 8. Daar zingt David, ik de Heere onderwijs u en leer u de weg die u gaan moet. Je vraagt, o Heere, wijs me de weg. Of je nou jong bent of oud, dat er iets in je is, die binnenin je. Heere, dat is mijn verlangen. Dat mijn leven voor u is. Helemaal voor u, niet meer voor mezelf, maar voor u. Ik geef het aan u. En hoe wijst hij hier zijn weg. Het belangrijkste is dat we de Heer Jezus kennen. Dat je met hem leeft. Met hem wandelt. In het verlangen, Heer, ik wil met u verder. Mijn leven, het is voor u. En dan wil de Heer door zijn woord en door zijn geest, wil hij je de weg wijzen. En dan wordt hier in 1 Petrus 4, vers 3 wordt genoemd. Als dat je verlangen is, niet meer naar de begeerte van mensen, maar naar de wil van God te leven. En dan staat erachter, want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan. En gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerte, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij. En sommige van die dingen die hier genoemd zijn, die kunnen buitengewoon hardnekkig zijn in ons leven. Ook nog nadat je de Heer Jezus hebt leren kennen. Je bent niet, ja, in Gods ogen wel. Als we wederom geboren worden. Als Hij in ons leven komt, dan zijn we in zijn ogen een heilige. Maar de Satan kent precies onze zwakke plekken. En die zal ons niet direct met rust laten. Nee, nooit. En hij zal ons aan willen vallen op punten waar we zwak zijn. En bij de ene kan dat op seksueel gebied zijn. Dat de Satan weet, dat is je zwakke plek. Porno bijvoorbeeld. Ik heb het iemand horen zeggen, die zegt, één keer, ik zag het achter mijn computer, en opeens flitste er een pornoplaatje op mijn scherm, en het heeft me nooit meer losgelaten. Als hier vanavond mensen zitten, die daaraan verslaafd geraakt zijn. Want dat is het gevaar van porno op internet. Je kan er aan verslaafd raken. O, breek daarmee. In Gods naam. Want het maakt je hele leven kapot. En als je een relatie hebt, maakt het je relatie kapot. Het maakt je leven met de Heer Jezus kapot. En God is bij machte om je vrij te maken. En er zijn broeders en zusters ook wellicht hier. Broeders en zusters die willen helpen. Soms lukt het niet om er zelf vanaf te komen. O, vraag hulp, wees. En dat kan moeilijk zijn. Maar doe het voordat je erdoor kapot gemaakt wordt. We hebben al gebeden voor huwelijken van christenen. O, lieve mensen, een poosje geleden las ik nog dat in nogal wat gevallen waar sprake is van echtscheiding, van overspel, dat daar ook porno in het spel is. Dat de man, en tegenwoordig ook steeds meer de vrouw, verslaafd kan geraakt zijn aan porno. En dat huwelijken onder druk zet. Ook huwelijken, christelijke huwelijken. Weet je, dat hoorde ik van de week nog. Satanisten, ja, die zijn er. Mensen die de Satan aanbidden. Satanisten bidden heel bewust dat de Satan de huwelijken van de christenen kapot zal maken. Laten we dat niet vergeten. En daarom blijf heel dicht bij de Heer Jezus. En laten we ook voor elkaar bidden. Voor, voor onze huwelijken, onze gezinnen, dat de Heer ons vasthoudt en ons beschermt. Er was een echtpaar. En 's avonds als ze naar bed gingen, dan zei die man, die zei tegen zijn vrouw, ik moet nog even op de computer werken. Ga jij me vast naar bed toe, ik kom zo. En op een gegeven moment had zijn vrouw al in de gaten wat er aan de hand was. 'S avonds ging die achter de computer en dan ging die naar pornosites. En op een gegeven moment was het weer zover, op een avond. En toen zat hij achter zijn computer en toen moest hij even iets halen in de slaapkamer. Weet je, toen kwam hij de slaapkamer binnen. En wat hij daar zag, zijn vrouw lag op haar knieën voor het bed. En hij hoorde haar bidden. Ze had niet in de gaten dat hij binnenkwam. Ze bad, o Heere God, ontferm u zich over ons huwelijk, ontferm u zich over mijn man. Red hem, maak hem vrij, spaar ons huwelijk. En dat heeft die man zo verschrikkelijk geraakt. God heeft dit gebruikt. Van het een op het andere moment was hij los van die verslaving. God had dat gebed gehoord. Hij heeft het allemaal beleden. En weet je, nu trekt dat echtpaar trekt rond om te waarschuwen tegen porno en mensen te wijzen op de Heer Jezus. De zonden die hier genoemd worden van de wereld. Ik noemde hier al zonde op seksueel gebied. Bij een andere kan het zijn dat hij verslaafd is aan bepaalde muziek die haak staat op de Bijbel. Veel liedjes van muzici, van popmuziek zitten vol met seks en allerlei onreinheid. En je vindt het misschien leuk om te horen, ook jongelui. Probeer eens na te gaan welke teksten er gebruikt worden. Er zitten vaak vol met funzige praten en teksten en over seks en onreinheid. Het vervuilt je geest, het maakt je geestelijk leven kapot. Het kan ook zijn dat we tot daar verslaafd zijn of daar helemaal vol mee zijn met sport. Ik hoorde iemand zeggen, Ajax is mijn god en het stadion is mijn tempel. Het is wat, dat je daarvoor leeft. Het kan ook gaan dat we zo gericht zijn op onze eigen eer en roem, dat ons eigen ik op de troon zit. Ons geld of wat dan ook, onze carrière. Ga maar na bij jezelf. Staat de Heer Jezus op nummer 1 in ons leven of zijn er andere dingen? Iemand vertelde mij, ze zegt, mijn oude schoonmoeder, ze was al over de 80 jaar, zat zo vast aan haar huis en haar bezittingen, terwijl het einde van haar leven zeer dichtbij was. En ze kon het niet loslaten. En toen op een gegeven moment werd ze zo ziek dat ze het wel los moest laten. Ze kwam in het ziekenhuis terecht en door Gods genade mocht ze nog weer wat herstellen en heeft ze nog een poosje geleefd. En weet je wat ze vertelde? Ze vertelde, ik ben God dankbaar dat hij toegelaten heeft dat ik naar het ziekenhuis toe moest. Want hij heeft het gebruikt om me helemaal los te laten komen van alles waar ik aan gebonden was. Van mijn huis, van mijn bezittingen, van mijn geld, van alles. En nu mag ik het weten. Mijn vertrouwen is op de Heer Jezus alleen. En ik ben onderweg naar hem om voor altijd bij hem te zijn. Soms moet de Heer dingen van ons afnemen. Wil het zover komen dat we kunnen zeggen, om nu in de tijd die nog overblijft, voor hem te leven. En dat kan pijn doen. Dat kan pijn doen als de Heer dingen van ons afneemt. En we schreeuwen het misschien uit. We schreeuwen het misschien uit, Heere God. Waarom? Waarom? Als hij, als onze gezondheid ons in de steek laat. Als we ons werk kwijtraken. Als we misschien financieel in de problemen komen. Heere God, waarom? Maar het is zijn verlangen dat we op het punt komen dat we ons vertrouwen alleen op hem stellen. Dat we het verlangen gaan krijgen, Heere, ik wil er zijn voor u vanaf nu, vanaf dit moment. En laat dat voor u niet nodig zijn dat het zover komt, maar nu, oh zeg het. Zeg het misschien nu in je hart of zeg het vanavond op je knieën tegen de Heere. U hebt tot me gesproken vanavond. U hebt me aangeraakt. U hebt me laten zien vanavond. Het is mijn verlangen. Ik wil alles loslaten. Maar ik wil er zijn voor u. De rest van mijn leven. De tijd die u me nog geeft. Of het nou kort of lang is. Het is voor u. En wijs u me maar de weg. En misschien roept de Heer je om bidder te zijn. Om te bidden voor zijn werk. Om te bidden voor mensen in nood. Misschien roept de Heer je om juist naar vluchtelingen toe te gaan. Om aan hen het evangelie te brengen. Misschien roept de Heer je om je in te zetten voor mensen in andere landen. Die het veel minder hebben dan wij. Om hen te helpen. Om hen op de Heer Jezus te wijzen. Ik denk ook aan die eerste versen van Romeinen 12. Die komen in feite erg overeen met de eerste twee versen van 1 Petrus 4. Romeinen 12 vers 1 en 2. Daar staat: ik roep u dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God. Om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig, voor God welbehagelijk, dat is uw redelijke godsdienst. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijk en volmaakte wil van God is. Ik roep u er dan toe op, om uw lichamen aan God te wijden. Tegenwoordig wordt nog eens gezegd, geef je hart aan Jezus. Het is veel meer. Geef je leven aan hem. Dat staat hier om uw lichaam aan God te wijden als een levend offer. Heer, alles. Mijn denken. Mijn spreken. Mijn ogen. Mijn oren, mijn handen, mijn voeten. Alles. Als een levend offer aan de Heer, heilig en voor God welbehagelijk. Word niet gelijkvormig aan deze wereld. O, hoe gelijkvormig zijn we soms aan deze wereld. Weten je collega's, weten je buren, weten ze dat je bij de Heer Jezus hoort? Of lijk je zoveel op hen dat ze het niet eens doorhebben? Ik hoorde eens een keer van iemand. Toen die gestorven was, werd er een kerkdienst gehouden voor die begraven werd. En een collega zei, was die christen? Nooit geweten, nooit gemerkt. Zijn we misschien geheime christenen, christenen in het geheim, dat kan. We komen hier, we vinden het fijn om hier te zijn en we gaan misschien naar de bidstond. Doe dat alsjeblieft. Ik hoor dat er maar 10 of 15 mensen zijn, er mogen best wel meer mensen naartoe. Ga er allemaal heen morgenavond. Het huis is misschien te klein. Maar weet, kom je ervoor uit. Kom je ervoor uit, weten de andere mensen dat je bij hem hoort, bij de Heer Jezus. Schaam je je misschien voor het evangelie? En dan staat hier, wordt aan de wereld niet gelijkvormig. Wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. Wordt innerlijk veranderd. Laat hem je veranderen. En daarvoor is het belangrijk dat we de Bijbel kennen. Dat we de Bijbel lezen. Dat we ook naar de Bijbelstudies gaan. Dat we bezig zijn met de dingen van de Heer. En dan staat er achter om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Juist, want daar ging het om, hè, in dat tweede vers, dat je te verlangen is om naar de wil van God te leven. Hoe leer je zijn wil kennen? Door bezig te zijn met de dingen van hem. Door bezig te zijn met zijn woord. Om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Welbehagelijk is dat je verlangen, dat je zegt, Heere, dat is mijn verlangen. Dat mijn leven wel behagelijk voor u is. Dat u een behagen kunt hebben in mijn leven. En als we ons door genade aan de Heere toewijden. Dan gaat er wat gebeuren in je leven, lieve mensen. Dan blijft het niet hetzelfde. Houd daar maar rekening mee. Dan zal de Heere daar op ingaan. En je leven meer en meer veranderen naar het beeld van de Heer Jezus. Mag je hem kennen, de Heer Jezus, als heiland en verlosser. Mag je weten dat hij zijn leven ook voor jou gegeven heeft. Ik hoop dat jullie dat allemaal mogen weten. En als het niet zo is bij iemand, dan is het mijn gebed en mijn verlangen dat de Heer door zijn geest je geen moment rust meer geeft voordat je hem kent. Het leven is ernstig. We weten niet hoeveel tijd we nog hebben. En er is maar één naam onder de hemel gegeven waardoor behouden moet worden. De naam van de Heer Jezus. Dat zou consequenties hebben. Het zou consequenties hebben. Als we de Heere volgen, als we hem hebben leren kennen, als dit ons leven tekent, als het verlangen van je is om naar zijn wil te leven, dan wordt werkelijkheid wat er staat in vers 4. Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid. En zij belasteren u. Reken maar. Als hij je leven zo toewijdt aan de Heer Jezus. En ik zeg dit niet om u bang te maken of om u af te houden. Maar het is wel de realiteit. Bereken vooraf de kosten. Zij zullen u belasteren, staat hier. Houd er maar rekening mee dat de hel in actie zal komen. Als je de Heer Jezus volgt en het verlangen hebt om hem te blijven volgen de rest van je leven. Je vroegere vrienden begrijpen er niks meer van. Een tijdje geleden hoorde ik van een goede vriend van me. Hij vertelde over zijn zoon. Zijn zoon is een jaar of 18, 19. En die vriend van mij die zei, we maakten ons grote zorgen over onze zoon. Hij was gameverslaafd. Weet u wat het is? Gameverslaafd. Hij zat s'nachts soms tot 4 of 5 uur zat hij achter zijn computer. Hij was er niet vanaf te slaan. Hij sliep soms s'nachts niet. Zo was hij verslaafd aan het gamen en allerlei andere dingen op internet. Zijn schoolprestaties leden er enorm onder. Hij dreigde te blijven zitten. Zaterdag 's avonds ging hij naar de disco's toe. En zijn ouders maakten zich verschrikkelijk veel zorgen. En ze hebben ervoor gebeden, intens. Zijn ouders mogen de Heer Jezus van harte lief hebben en hem dienen. En toen op een gegeven moment, toen zeiden zijn ouders tegen hun zoon, ze zeggen, we gaan naar een christelijke conferentie toe. En we zouden het ontzettend fijn vinden als jij meegaat. Dat is een conferentie van hartkraai. Misschien dat sommigen daar wel van gehoord hebben. Nou, Jacques Brunt komt hier wel eens, die zit daarbij. En weet je wat er gebeurd is op die conferentie? Is die jongen van 18, 19 jaar is tot geloof gekomen. Radicaal. En God is zo machtig. Daar hebben wij vaak, dat geloven we nauwelijks. Maar hij was abrupt, direct was hij van zijn gameverslaving af. God had hem totaal bevrijd, totaal genezen. En weet je wat die jongen zei? Die zegt, ik wil niet meer naar de disco's toe. Naar die disco toe op zaterdagavond. Dus tegen al zijn vrienden, die vroegen, joh, ga je weer mee zaterdagavond? Hij zegt, nee, ik heb Jezus leren kennen. Ik hou van hem en ik ga zondag naar de kerk. Dus ik ga zaterdagavond niet mee, want ik wil zondag wil ik helder en fris zijn. En de meeste van zijn vrienden begrepen het niet. En hij zegt, veel van die vrienden ben ik kwijtgeraakt. Hij zegt, maar ik heb er andere vrienden voor teruggekregen, vrienden in de kerk. En ik ken hem een beetje. En nu, op zaterdagavond, gaat hij weer daar naar diezelfde disco, maar hij gaat niet naar binnen. Hij staat buiten te evangeliseren. En dan wil hij zijn vroegere vrienden bereiken met het evangelie. Prachtig. Dat kan er gaan gebeuren. Als je Jezus, de Heer Jezus leert kennen. Dat je hier staat, je vroegere vrienden die begrijpen het niet meer. Maar je hebt de Heer Jezus zo lief, lieve mensen. Ik hoop dat hij dat mee kan zeggen. Jo, lief, omdat hij je eerst heeft lief gehad. Dat je niet anders wil. Voor hem leven. En heel dicht zijn in zijn nabijheid. En dan staat er in vers 5. Maar zij, die ongelovige vrienden van je vroeger. Tijd toen je met hen leefde en wandelde. Zij zullen rekenschap moeten afleggen aan hem die gereed staat om de levenden en de doden te oordelen. Mensen die de Heer Jezus niet kennen, die leven in de wereld, die niets met hem te maken willen hebben, die bevinden zich in een buitengewoon gevaarlijke situatie. Je zou kunnen zeggen, die bungelen aan een draadje boven de hel. Als dat draadje wordt doorgesneden, dan vallen ze daarin. Omdat ze de Heer Jezus niet kennen. Gelooft u dat? Of denkt u, nou, dat zal wel meevallen. Maar de Bijbel zegt dat één naam onder de hemel is er maar gegeven waar de mensen behouden moeten worden. En zij zullen rekenschap af moeten leggen aan hem die gereed staat om levenden en de doden te oordelen. Zo belangrijk is het dat we de Heer Jezus volgen, hem dienen, hem kennen. Ook omdat wat staat in vers 7, het einde van alle dingen is nabij. Wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden. Dat schreef Paulus al. En hoeveel te meer geldt dat nu? Het einde van alle dingen is nabij. Waakt, wees wakker. Zoveel mensen ook in de kerken en gemeenten slapen, zijn in slaap gevallen. Ze houden zich bezig met allerlei andere dingen en beseffen niet in wat voor tijd we leven. O, als je mensen kent, mede-christenen, in die slapen, pak ze bij de arm, schud ze wakker, maak ze wakker. Het einde van alle dingen is nabij. Wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden. En vooral heb vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal menigte van zonde bedekken. Vurige liefde voor elkaar. Hebben we onze medebroeders en zusters, andere gelovigen, hebben we ze lief? Heb je ze lief? Of heb je kritiek op die en op die en op die, omdat ze er net even wat anders over denken dan jij? Jazeker. We moeten ons houden aan het woord van God. Maar soms hebben we zo gemakkelijk kritiek en roddelen we. En gaat het ook eens bij uzelf na. Hier staat, heb vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal menigte van zonde bedekken. Wees gastvrij voor elkaar. Zonder morren. Laat ieder de ander dienen met de genadegaven zoals hij die ontvangen heeft als goede beheersers van de veelsoortige genade van God. Als iemand spreekt, dat aan iemand, dan als iemand die de woorden van God spreekt. Dus vers 2 zei, om nu in de tijd die nog overblijft in het vlees niet meer naar de begeerte van mensen te wandelen, maar naar de wil van God. Dat houdt onder meer in dat je nuchter bent, dat je bezonnen bent, dat je vurige liefde hebt voor elkaar. Als je gastvrij bent, dat je de ander dient met de genadegaven zoals je ontvangen hebt. En dat je spreekt alsof het de woorden van God zijn. En dat kan alleen maar als Hij in je woont. Als de Heer Jezus in je woont. Paulus zegt niet meer ik, maar Christus woont in mij. Ken je iets van zijn liefde? Ken je iets van zijn bewogenheid? Dat de ander dat proeft, dat de ander dat merkt als iemand dient. Dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt, zodat God, daar gaat het om, hè? Daar gaat het om. Dat is het allerbelangrijkste. Zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe tot in alle eeuwigheid. En dat mag ons verlangen zijn, lieve mensen. Vers 2, dat je zegt, Heer, mijn leven, de rest van de tijd die u me nog geeft, is voor u. En dat kan moeilijk zijn, hoor. Om dat na te zeggen, om dat te bidden. Waarom? Zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Heren, dat is mijn verlangen. Dat is mijn verlangen. Dat u de lof en de eer en de glorie zult ontvangen. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe. Tot in alle eeuwigheid. Maar overweeg de kosten. Overweeg de consequenties. Het zal ook geestelijke strijd betekenen in je leven. Als David koning wordt, dan lees je ergens in de eerste hoofdstukken van 2 Samuel, dan lees je dat alle Filistijnen optrokken om zich van Israël meester te maken. Staat dat er? Nee, dat staat er niet. Alle Filistijnen trokken op om zich van David meester te maken. Omdat ze wisten, als we David uitschakelen, schakelen we Israël uit. En zo zal de hel zich op je concentreren. Wees alert. Trek de geestelijke wapenrusting aan. Blijf heel dicht bij de Heer Jezus. Vers 12. Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden alsof u iets vreemds overkwam. Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich ook in het openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. Als u smaad wordt aangedaan om de naam van Christus, dan bent u zalig. Want de geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Wat hem betreft, wordt hij wel gelasterd, maar wat u betreft, wordt hij verheerlijkt. Heer, als je deze weg gaat, lieve mensen, dan kan dat lijden gaan betekenen. Dat mensen je uitlachen. En dat kan al op school gebeuren. Je vrienden misschien. Maar ja, jij nog zo iemand die in Jezus gelooft? Ik hoorde het pas nog. Een wetenschapper die gelooft dat God de hemel en de aarde geschapen heeft in 6 dagen. Die gelooft wat er staat in de eerste hoofdstukken van Genesis. Hij zegt, op de universiteit maak je weinig kans. Als je daaraan vasthoudt, dan is er geen plaats voor je, geen ruimte meer. Dan ga je in tegen de rest. Ik hoor het van mensen in de verpleging. Die vast willen houden dat het leven voor God heilig is. Is er soms ook geen plaats meer voor je. En zo kun je het invullen. Als je op school zegt, ik geloof in de Heer Jezus. Ik doe die hier niet aan mee. Of ik geloof dat. Dan kan je uitgelachen worden. En in Nederland valt het allemaal nog wel wat mee. Als je het vergelijkt met wat er gebeurt in landen als Syrië en Irak. Daar is dit absoluut realiteit. Maar dan staat er, verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus. Opdat u zich ook in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. Als we nu deel hebben, als we nu meelijden in het lijden van de Heer Jezus. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. Dan staat er, dan zullen we eenmaal ook delen in de heerlijkheid van Hem. De heerlijkheid van de Heer Jezus. Nu al mogen we bij Hem horen, maar eens zal dat in volle heerlijkheid tot uiting komen. Zullen we Hem zien, de Heer Jezus, van aangezicht tot aangezicht. De heerlijkheid die Hij verworven heeft. Zijn Heer, zijn glorie. En dan staat er, verblijd u. Dan mogen we God wel vragen om genade. Want als mensen na tegen je doen, is het niet zo makkelijk, hè, om je daarover te verblijden. Paulus, die had die doren in het vlees. Als wij moeilijkheden meemaken, dan willen we het liefst zo snel mogelijk dat de moeilijkheden weg zijn. Paulus verheugde zich erover. Omdat hij wist, Gods kracht openbaart zich in zwakheid. En hier ook, mogen ons verblijden naar de mate waarin gemeenschap hebben aan het lijden van Christus. En dan vers 14, als u smaad wordt aangedaan om de naam van Christus, dan bent u zalig. Je wordt zalig gesproken. Als je smaad wordt aangedaan vanwege de naam van de Heer Jezus. En dan moet ik ook eerlijk zijn. Want soms gebeurt het wel eens dat wij het er naar maken. Dat wij ons zo opstellen dat je denkt, ja, het is geen wonder dat mensen ons een beetje vreemd vinden. Het is goed om ook bij jezelf na te gaan. Van waarom doe ik bepaalde dingen? Maar hier houdt dit vast. Als je smaad wordt aangedaan om de naam van Christus, dan ben je zalig. Want de geest van de heerlijkheid en van God rust op u. O lieve mensen, ik wil jullie aansporen. Leef met de Heer Jezus. Wandel met Hem zoals er van Henoch staat. Henoch wandelde met God. We hadden het voor de dienst, toen we met elkaar gebeden hebben, toen hadden we het even over Corrie ten Boom. En Corrie ten Boom was iemand die met de Heere leefde en met de Heere wandelde. Ik weet niet of iedereen haar kent. Ze is al een aantal jaar geleden overleden. Maar Corrie ten Boom, in de oorlog, haar vader en in haar huis, in het gezin, werden Joden. Joodse onderduikers waren er. Op een gegeven moment werden ze opgepakt en ze kwamen terecht in het concentratiekamp. Corrie en haar vader was al eerder overleden. En Corrie en haar zus Betsy kwamen in het concentratiekamp terecht. Betsy is daar overleden en door Gods genade heeft Corrie ten Boom, die heeft het overleefd. En na de oorlog heeft God haar wonderlijk gebruikt om wereldwijd het evangelie door te geven. Een buitengewoon eenvoudige vrouw, maar ook een vrouw die heel dicht bij de Heere leefde en voor vele, vele mensen tot zegen geweest is. Een van de broeders zei het nog. Hij zei, ik ben begonnen weer aan een boek van Corrie ten Boom en het zegent me. Het zegent me. Als je nog eens een boekje te pakken kunt krijgen of je hebt er een, kijk er weer eens in. En zij op een gegeven moment, toen iemand die je goed kent, die was bevriend met haar en dat is al een tijd geleden. Die was een keer bij haar op bezoek en die vertelde het probleem waar hij mee zat, vertelde die aan Corrie ten Boom. En toen waren ze aan het wandelen buiten En toen zei Corrie ten Boom, die zei opeens, en die goede kennis van mij heet Henk. En die zei, vader, dat is wel heel moeilijk voor Henk. Dat ben ik nooit vergeten toen hij dat aan mij vertelde. Zo dicht, zo wandelden ze met de Heere, dat gewoon terwijl ze buiten het wandelen waren. Aan de ene kant sprak ze met die goede kennis van haar. Aan de andere kant sprak ze ook met de Heere. Heere, vader, het is heel moeilijk voor Henk. Wijs hem de weg. En geef hem wijsheid. O, zo laat zo ons verlangen zijn om nu in de tijd die nog overblijft met de Heere te wandelen. Om zo in afhankelijkheid van de Heere te leven en te wandelen dat Hij niet de verre God is. Maar dat je met Hem leeft, met Hem wandelt. En ik ga afsluiten, maar ik zit nog te denken aan een voorbeeld. Dat vond ik zo mooi. Ik kom van een boerenbedrijf. Ben ik opgegroeid. En ik was een keer bij een oude boer, die had een grupstal, het is al een tijd geleden. Je hebt ze bijna niet meer tegenwoordig, maar een grupstal dat de koeien aan de ketting stonden, gewoon om de hals. En daarachter een groep waar alle mest in kwam. En daarachter had je waar je kon lopen en kon rijden met een kruiwagen of zo. En daar liep je als je de koeien moest melken. En in een hoekje, daar helemaal achterin, stonden er een paar van die strobalen, die stropakken. En weet je wat hij zei? Hij zegt, dat hoekje daar, dat is het plekje waar ik heel regelmatig met de Heere ben. Hij zegt, als er iets is in mijn leven, of het is moeilijk, of gewoon zomaar. Hij zegt, dan ga ik daar naartoe, bij die strobalen, dan ga ik daar op mijn knieën en dan bid ik. En dan ben ik stil en dan luister ik naar wat de Heere zegt tegen me door zijn geest. En dan lees ik daar uit de Bijbel. Ook dat is leven met de Heere, dat is wandelen met Hem, Heere. Dat is mijn verlangen. Dat is mijn verlangen. De tijd die U me nog geeft om met U te leven, om met U te wandelen. En de Heer Jezus zegt ook, als je bidt, ga in je binnenkamer. Dat je een plekje hebt, Matthäus 6, een plekje om met Hem te zijn. En wat het dan ook kost, lieve mensen, of het ons lijden kost of niet. Wees getrouw. Wees getrouw. Volg Hem. Met Christus ben je meer dan overwinnaar, omdat Hij de grote overwinnaar is. Zie op Hem. Zie op Hem alleen. Verwacht het van Hem alleen. Leef voor Hem alleen. Die woorden die we hier lazen. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe tot in alle eeuwigheid. Hoe lang het nog duurt, Heer, of U heel spoedig komt op de wolken om ons tot U te nemen. Of het einde van mijn leven misschien spoedig komt. Maar de tijd die U me nog geeft, dat is mijn verlangen. Leef met Hem alleen. En als de tijd gekomen is, of het de christenen in Syrië en in Irak die onthoofd worden. Ik hoorde het vandaag weer. Sterf voor Hem alleen. Heer, hier is mijn leven, het is voor U, wat het me ook kost. Waarom? Omdat U de heerlijkheid en de lof en de eer toekomt. Dat is mijn verlangen. Ik wil er zijn voor U alleen. U zij de glorie, tot in eeuwigheid, geprezen zijt Gij. Halleluja. We gaan zingen. 498 van glorieklokken. 498. O, welke wondere verlosser vond ik in mijn heiland en Heer. Lofprijs vervult nu mijn hart. Mijn zonde gedenkt Hij niet meer. En dan het refrein. Genade kocht mij vrij. Genade kocht mij vrij. Mijn ziel juicht. Halleluja. Genade kocht mij vrij. 498. Laten we de Heere danken. Onze trouwe God en Vader in de hemel, we willen u danken dat we aan het eind van deze samenkomst bij u mogen komen. Heer, en u kent ons. U ziet ons hart aan. U weet wat er leeft in ons hart. Ook als het gaat om de woorden die we vanavond ook gelezen hebben uit 1 Petrus 4. Heer, en als er in dat vers staat, om nu in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerte van mensen, naar de wil van God te leven. O Heer, ik bid u, dat we dat allemaal naar kunnen zeggen, dat we allemaal dat tegen u kunnen zeggen. Heer, dat is mijn verlangen. Heer, dat is mijn verlangen. Om in de tijd die u me nog geeft, te leven voor u. Dat mijn leven voor u zal zijn. Heer, hier is mijn leven. En hoeveel tijd het nog is, we weten het niet. We hebben het ook gehoord. Het einde van alle dingen is nabij wat in dit gedeelte staat. En het leven is kwetsbaar. Heer, maar laat dat ons verlangen zijn. Om voor u te leven. En dan zegt u het, als je die weg gaat. Als je die weg gaat, dan eenmaal zul je mogen delen in mijn heerlijkheid. Oh, wat een uitzicht mogen we hebben. Dat we eenmaal zo u mogen kennen voor altijd. Bij u mogen zijn, Heer, en dat is ons verlangen, dat ons leven, alles wat we doen, wat we denken, wat we zeggen, dat het zal zijn tot eer en tot glorie van u, dat uw grote naam daardoor verheerlijkt zal worden. Heer, en ook, al zou dat lijden betekenen, nu is in ons land het lijden nog niet zo heel heftig, maar het kan meer worden, we weten het niet. Maar u zegt het, ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. Heer, en u zegt, als het lijden betekent, ik ben bij je, ik ga met je mee, ik zal voor je zorgen, ik zal je ondersteunen, ik zal je kracht geven. O Heer, geef genade om op u te zien. U zegt zelfs, als je moet lijden voor mij, omwille van mijn naam, dan ben je zalig. O Heer, wat een bemoedigend woord, ook voor mensen die vervolgd worden in Irak, in Syrië en zoveel andere landen. Heer, we willen u bidden. Dat u zo met ons gaat. Ons leven leiden en een diep verlangen geven om voor u te zijn. Om voor u te leven. Om niet meer te leven in de dingen van deze wereld. Heer, en soms kunnen bepaalde dingen, bepaalde zonden, bepaalde verslavingen zo hardnekkig zijn in ons leven. Ik wil u bidden, Heer, voor iedereen die daarmee worstelt. Met bepaalde zonden. O, u bent een machtige Heer om verlossing. U bent een machtige om bevrijding te geven. Hebben we vanavond ook gehoord. Maar soms voelen we ons misschien machteloos. O Heer, dan wil ik bidden. Om moed dat we iemand anders zullen vragen om ons bij te staan. Om voor ons te bidden. Om ons te helpen, om ons de weg te wijzen. Heer, zo willen we u danken voor wie u bent. Danken voor alles wat u geeft. Als we hier vandaan gaan, Heer, wilt u met ons gaan. Ons behoeden en beschermen. Ons leven leiden. En met ons meegaan, ook de nieuwe week. Heer, we weten niet wat de week ons brengen zal. Maar dank u wel dat u het zegt. Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. Want u is gegeven. Alle macht in de hemel en op aarde. En wat er dan nog gebeurt in deze wereld. U zit op de troon en u regeert. Dank u wel daarvoor. Geprezen zij uw wonderbare naam. Amen. We gaan zingen ons slotlied, Johannes de Heer, 1011. De Heere komt spoedig terug. De Heere komt spoedig terug. En tijdens het voorspel is er de collecte, de Heere zegene u en uw gaven. En dan zingen we, dan gaan we zingen de eerste twee coupletten staande. Daarna mag ik u de zegen meegeven en daarna zingen we nog het laatste couplet.
Oh,
aan het einde van deze dienst, aan het begin van een nieuwe week, mag ik u de zegen van de Heere meegeven. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.